Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Gaaf om weer met elkaar Gods woord te openen, te overdenken. En wat ik net in mijn gebed ook zei, ook in ons leven toe te passen. Want daar doen we het uiteindelijk voor. En ik ben vorige keer begonnen met een prekenserie over de bergrede. Dat is een misschien moeilijke naam voor sommigen als je niet bekend bent met het christelijk geloof. En eigenlijk is het een ander woord voor Jezus spreek op de berg. Jezus spreekt op de berg. Want in het Bijbelboek Matthäus, dat was een vriend van Jezus, een van zijn leerlingen. Daar beschrijft Matthäus dat Jezus een geweldige preek hield. En dat was boven op de berg. En weet je, soms verlang ik ernaar om Jezus te ontmoeten. Gewoon van gezicht tot gezicht en met hem te praten. Oh, Jezus, hoe zou u hierover denken? Hoe zou u daarover denken? Wat zou u hiervan vinden? En soms zou ik wel denken van, goh, wat zou het gaaf zijn om naar een preek van Jezus te luisteren. Maar eigenlijk hebben we zo'n preek. En dat is de bergrede. De preek van Jezus op de berg. En we lezen die in Matthäus hoofdstuk 5, 6 en 7. Maar we lezen daar, als je de Bijbel bij je hebt, kun je het opzoeken. In hoofdstuk 5, vers 1. Dat Jezus de mensenmassa zag, toen ging hij de berg op. En daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En dan lezen we dat hij onderwijs gaat geven daar op die berg met al die leerlingen om zich heen. En wat zullen ze aan zijn voeten hebben gelegen en gekluisterd hebben aan zijn woorden. En drie hoofdstukken verderop in Matthäus hoofdstuk 8 vers 1, dan lezen we. En Jezus, hij daalde de berg weer af en grote mensenmassa's volgden hem. En hoe geweldig is het dat we in hoofdstuk 5, 6 en 7 gewoon één lange toespraak, onderwijs en preek van Jezus hebben die we met elkaar mogen gaan bestuderen. En de vorige keer hebben we gezien dat die preek eigenlijk inhield dat Jezus verkondigde dat hij een nieuw koninkrijk zou komen brengen. Jezus was gekomen voor een nieuw koninkrijk, het koninkrijk van God, of Matthäus noemt het koninkrijk van de hemel. Het koninkrijk met een nieuwe koning, koning Jezus, die iets nieuws bracht in de toenmalige tijd en cultuur voor het volk dat op God wachtte. Het volk wat God wilde volgen en gehoorzamen, het Joodse volk. En ze wachten op een redder, ze wachten op een verlosser, ze wachten op een leider. En Jezus zegt, hier ben ik, maar ik ben wel totaal anders dan dat jullie verwachten, maar ik kom dat koninkrijk van God kom ik brengen. En toen waren we de vorige keer mee bezig om te zien wat Jezus dan begint te verkondigen daar op die berg. En hij begint eigenlijk zijn principes uit te rollen. Voor wie is dat koninkrijk? En tegelijkertijd, als je een kind bent van de koninkrijk, dan ben je gelukkig. Ouderwetse vertaling zegt zalig, maar het betekent een innerlijk geluk. Een staat van harmonie met jezelf, met God. Een gezegend zijn, een diep geluk, want je komt tot je bestemming, tot je doel. Zo gelukkig ben je. En de eigenschappen van mensen van het koninkrijk, die rolt de Heer Jezus dan daaruit op die berg. En de Bijbel in de gewone taal, die zegt het zo mooi, die brengt het zo dichtbij. Die zegt, de koninkrijk van God, dat komt brengen, is voor mensen die verdriet hebben. Verdriet op hun eigen positie, in hun relatie met God, hun zonde. Omdat er een breuk is tussen God en hen. Maar ook verdriet hebben in het leven, daar ben ik voor gekomen. Mensen die vriendelijk zijn, daar is het koninkrijk van God voor. Mensen die doen wat God wil en dat het allerbelangrijkste vinden. Dat is het koninkrijk. Van mensen die God het allerbelangrijkste vinden, op de eerste plaats willen zetten. Het koninkrijk van mensen die goed zijn voor anderen. Mensen die eerlijk zijn. Mensen die vrede sluiten, de vredestichters. Of mensen die worden uitgescholden of gepest op school. Of die moeten lijden omdat ze geloven in de Heer Jezus. Omdat ze doen wat God wil. Ja, voor die mensen is dat koninkrijk. En hebben we gezien, want we moeten in die preek niet allerlei dingen eruit halen en daar weer een losse preek van maken. Ja, dat kan natuurlijk ook wel. Maar Jezus heeft die preek in zijn geheel gehouden. Dus Jezus die sprak gewoon door. En hij zegt, joh, als je dat doet, als je dat bent en zo in het koninkrijk leeft, dan ben je als een stad op een berg. Dan ga je schijnen. Ja, dan ben je het zout van de wereld. Dan ben je een smaakmaker. En mensen zullen zien dat je anders bent en zullen geraakt worden. En daardoor God gaan eren. Ze zullen tot God gaan komen. Dat is het leven wat ik verlang en leven wat ik leid, maar wat jij ook mag leiden. En ik kan me zo voorstellen dat de mensen die om Jezus heen zaten, dat hun mond openviel. En dat ze dachten van, man, dit is shocking. Want wij zijn gewend om God te dienen, God te gehoorzamen. En God heeft ons daar regels voor gegeven. Hij heeft ons daar de 10 geboden voor gegeven. Maar hij heeft ons ook de hele Torah met allerlei regels en wetten voor gegeven. Die houden we toch. En als ik ze niet houd, dan zie ik toch die schriftgeleerden, die theologen, die ze precies uitpluizen en daar stipt aan houden. En ik zie toch die hele groep van gelovigen, de fariseeën, die zich daar zo stipt aan houden. En de rabbijnen hadden uitgevonden dat dat 613 geboden en verboden waren. Daar moeten we ons toch voor, ja, daar moeten we ons toch aan houden. Dat is toch ons geloof. Maar Jezus, dit is shocking, wat een boodschap. Dit is wel heel erg makkelijk om te geloven, om tot God te komen. Ja, een beetje eerlijk zijn, een beetje God op de eerste plaats zetten. Een beetje goed zijn voor anderen. Dat is wel heel algemeen. Dat is misschien wel heel makkelijk. En ik kan me voorstellen dat jij en ik ook in onze tijd denken van, ja, maar dat is wel een heel makkelijke boodschap. Wat er nu gebracht wordt. Als dat het koninkrijk is. Voor mensen die verdriet hebben, vriendelijk zijn. Goed zijn voor anderen. Ja, doen wat God wil. Dat is wel heel makkelijk. Dan kun je de kantjes ervan aflopen en toch ben je dan een kind van God. Is het dan zo makkelijk, Jezus? En ik kan me zo voorstellen dat de mensen aan Jezus' voeten dachten, maar Jezus, wat doet u dan met ons oude geloof? Wat doet u dan met het geloof van die fariseeën en van die schriftgeleerden? Wat doet u dan met al die wetten en regels? Dat is toch ons geloof, daar moeten we toch aan gehoorzamen. Wat doet u dan met die 613 geboden en verboden? Schaft u dat dan allemaal maar zomaar af en komt dit er dan voor in de plaats? Oftewel, Jezus, bent u dan gekomen om al die wetten van God af te schaffen? Dat is de vraag. En dan spreekt Jezus gewoon verder in die ene preek. En als je Bijbel bij je hebt, open hem dan op Matteüs 5, vers 17. Maar Jezus spreekt dan verder en hij kent hun gedachten en hij kent onze gedachten. En hij zegt dan, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Nee, ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde zal bestaan, blijft elke jota, elke titel, het kleinste woordje, het kleinste kommaatje in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar van een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, die zal de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van die schriftgeleerden en van die fariseeën, dan zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. En ik kan me zo voorstellen dat de luisteraar dacht, maar hoe is dat nou mogelijk? Aan de ene kant heb je het over, ja, je bent gelukkig als je vriendelijk bent, als je God op de eerste plaats zet en als je vrede sticht en als je uitgescholden wordt voor mijn geloof. En aan de andere kant zeg je, ja, maar al die wetten en al die regels, ja, die blijven dus staan. Sterker nog, we moeten nog beter zijn. We moeten nog meer ons eraan houden dan die schriftgeleerden, de theologen van die tijd en de fariseeërs die daar zo mee bezig waren en al die wetten stipt probeerden te houden en ze aan het uitpluizen waren. Hoe is dat nou mogelijk? En dan gaat Jezus verder met zijn uitleg. En hij maakt dan een vergelijking tussen dat oude geloof, die oude wetgeving, dat wat God had geboden in de Torah. En dat nieuwe koninkrijk, die nieuwe regelgeving, zijn koninkrijk wat hij aan het uitrollen is, wat hij verkondigt. En hij gaat dan verder om die vergelijking te maken van het oude en het nieuwe wat hij komt brengen. En we lezen verder vanaf vers 21, even de highlights eruit. En dan zegt Jezus, jullie hebben gehoord, dat is het oude, dat was in de Torah, dat staat in de 10 geboden, dat destijds tegen het volk gezegd is, gij zult niet doden, oftewel pleeg geen moord. Dat is het oude, dat is de wet. Maar ik zeg jullie zelfs, wie tegen iemand niets nuts zegt, die zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin, voor de geestelijke gerechtshof, de rechtbank. En wie dwaas zegt, die zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan, van de hel. De wet zegt wel, joh, je mag niet doden, maar ik zeg, noem je iemand sukkel, noem je iemand eikel, joh, dan ga je naar het gerecht, dan ga je naar de hel. Dat is mijn moraal. Jullie hebben gehoord, het oude dat gezegd is, pleeg geen overspel. Je zult niet echt breken, staat in de 10 geboden. Is een wet, een van die 613. Maar ik in mijn nieuwe koninkrijk, zegt Jezus, ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw of een man kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel gepleegd met haar of met hem. Het gaat mij niet om de regels. Het gaat mij, wat gebeurt er in je en met je hart? Waar liggen je verlangens? Wat is je drive? Het oude, daar werd gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven. De Torah had dat goed geregeld. Op het moment dat de echtscheiding plaatsvond, dan kreeg de vrouw een echtscheidingsbrief mee. Zodat ze niet werd verstoten uit haar cultuur, maar met die brief nog een ander man kon trouwen. Die kon haar dan tot zich nemen. Dat waren de regels. Maar Jezus zegt, ik zeg jullie, iedereen die zijn vrouw überhaupt verstoot, die drijft haat tot overspel. Tenzij dat er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis. Maar ook degene die daar eigenlijk niks mee te maken heeft, die haar dan weer trouwt, ja, die pleegt ook overspel. Maar Jezus, hoe is het mogelijk? Die had er toch niks mee te maken? Ja, maar die pleegt ook overspel. Je zegt, ik wil terug naar de essentie hoe God het bedoeld heeft. Naar het hart van God toen hij jullie gemaakt heeft in het paradijs. Je zegt, het oude zegt, jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd, leg geen valse eed af voor de Heer. Gedane geloften moeten worden ingelost. Dat is de oude wetgeving. Maar ik zeg, Jezus, laat jullie ja, ja zijn en jullie nee, nee. En wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. Wees altijd eerlijk. Ga niet langs de randen lopen om te kijken, ja, maar dit is nog net de waarheid. Ja, maar wel met een andere gedachte erachter. Nee, laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Leef een leven van transparantie en integriteit en eerlijkheid. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. Dat stond in de wet, dat hebben jullie gehoord, een van die 613 geboden. En niet zoals wij hem vandaag de dag gebruiken, van joh, je mag wraak nemen als iemand jou iets aandoet en dan mag je het weer terugdoen. Nee, dat staat ook helemaal niet in de wet. Het gaat hier over genoegdoening. Als iemand jou iets heeft gestolen, joh, dan heb je recht om hetzelfde weer terug te ontvangen van die persoon. Of je heeft iets van je kapot gemaakt, joh, dan mag je hetzelfde weer ontvangen. Dat zegt de wet. Maar Jezus zegt, joh, ik zeg jullie, je moet niet verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechte wang slaat, keer die ook de linker wang toe. Als iemand jou slaat, joh, keer dan ook je andere wang toe. En ontvang misschien die tweede slag, ook maar gewillig. Of andere uitleggers zeggen, joh, keer je wang toe. Om de zoen te ontvangen waar mensen elkaar mee groeten op de linkerwang. Maar wat Jezus wil zeggen is van, joh, ga geen wraak nemen. Ga niet je gram halen. Maar ga met die persoon mee. En hij gaat verder en hij zegt van, joh, als iemand jou de onderhemd vraagt, joh, dan geef je hem ook de mantel. En als een Romeinse soldaat die de onderdrukker was daar in het Jodendom van toen, in de tijd van Jezus. En want daar gaat het over, dat zegt Jezus ook. Als iemand die vraagt, die had het recht, die soldaten, om zomaar een Jood van de straat af te plukken en te zeggen, joh, jij gaat 1 mijl voor mij mijn bepakking dragen. En dat was precies afgemeten. Hè? Een mijl mocht dan die Jood, die moest dan zijn bepakking dragen, hè, om die Romeinse soldaat te ontlasten. En dat was natuurlijk een smerig, een rotkarwei om dat te doen voor de vijand die jou bezetter was. En Jezus zegt, joh, als dat gebeurt, weet je wat je dan moet doen? Moet je niet gaan mopperen, dan ga je gewoon 2 mijl lopen. Je gaat een 2e mijl met die persoon mee. Dat is mijn koninkrijk. Dat is het koninkrijk van een nieuwe wereld. Dat is mijn regelgeving. En weet je, de wet zegt, je hebt gehoord dat er gezegd werd, je moet je naaste lief hebben. Maar weet je wat ik zeg, je moet je vijand lief hebben. En dat is een heel ander koninkrijk. Een heel andere wetten, heel andere regelgeving. Dan wat mensen kenden. Weet je, we gaan vanochtend met elkaar nadenken over 3 principes die we eruit kunnen halen waar Jezus het vanochtend over heeft. En allereerst is dus belangrijk om te beseffen op het moment dat Jezus zegt, ik kom niet die wet afschaffen, maar om te vervullen, is het eerste dat Jezus de lat daarmee niet lager legt met zijn koninkrijk, met hoe je gelukkig wordt, de vriendelijkheid, God op de eerste plaats zetten en noem maar op. Hij legt daarmee de lat niet lager voor de mensen. Hij legt daarmee de lat veel hoger. Want zijn koninkrijk gaat veel dieper dan het houden van regels. Het is het koninkrijk van God, het is het koninkrijk op zijn kop. En dit vraagt God van zijn kinderen. En Jezus zegt, als je mij volgt, dan laat die regels en laat die wetten maar los. Als je dat accent niet meer op gaat leggen, maar mij gaat volgen. Joh, maar dan gebeurt iets heel anders. Dan gaat het niet meer om die wetten en die regels. Zelfs niet als het 613 zijn. Maar dan gaat het om transformatie van je hart. Dan krijg je een ander hart. Dat hart van steen, wordt een hart van vlees. Waarop ik de wetten heb geschreven door mijn geest. Er gebeurt iets in het hart. En dan ga je leven leiden van eerlijkheid. Dan ga je leven leiden in het land van liefde. En dan verander je totaal. Maar dan niet van de buitenkant. Door de acties, door de daden. Maar van binnenuit. Jezus zegt, ik geef jullie waarden. De waarde van eerlijkheid. De waarde van liefde. De waarde van opoffering. Opofferende liefde. Waarde van geloof, van vertrouwen in God. En daaruit vloeien de normen vanzelf wel voort. Het gaat niet om wat je ziet aan de buitenkant, maar wat er gebeurt aan de binnenkant. En lieve mensen, als jij een Jezusvolger bent, als jij God kent, als jij een christen bent. Man, wat gaat er wat gebeuren als wij zo zouden gaan leven? Het is een geweldige boodschap, een boodschap voor deze tijd. Een boodschap waarin, in een tijd van zoveel polarisatie. Ik graaf me in mijn standpunt, ja, en jij graaf je in jouw standpunt. En Jezus gaat er dwars overheen met zijn boodschap van liefde en vriendelijkheid en jezelf opofferen. En je tweede mijl lopen in plaats van alleen maar die eerste mijl. Zou dat gebeuren als wij zo zouden zijn, als we dat meer in ons hart zouden toelaten? Yo, je bent tegen mijn Zwarte Piet, je bent tegen mijn tradities van Nederland. Weet je, joh, mijn Zwarte Piet, je mag hem hebben. En Sinterklaas erbij, en de kerstman ook. Yo, je mag alles hebben van mij. Ik wil met jou oplopen, die tweede mijl. En ik wil gewoon weten, wat drijft jou dat je er zo mee omgaat? Laten we het eens samen over hebben. En aan de andere kant, joh, maar jij... Je vindt die roomkoppen of die moorkoppen maar niks. En de jodenkoeken en de negerzoenen. Jo, maar dat is oké. Maar laten we eens met elkaar oplopen. Als jij dat oké vindt, joh, dan offer ik mijn principes op voor die van jou. Want ik wil jou beter leren kennen. En ik wil jou lief hebben. En zo kun je 1001 standpunten bedenken waarin mensen zich vandaag de dag hebben ingegraven. En wat zou het een verschil maken als wij doen wat Jezus zegt. Oh. Seksuele moraal die Jezus hier laat zien. Ja, de wet zegt geen overspel. Maar ik zeg, bekijk je hart eens eventjes diep van binnen. En weet je, de opkomst van internet afgelopen 20 jaar... heeft niet een geweldig seksuele moraal met zich meegebracht. Integendeel. Alle remmen zijn er door losgegaan de laatste 2 decennia... Alles wat niet gewoon is, wordt normaal gevonden. Dan zouden we een verschil maken. Ik lees bladen, gewone kranten, kwaliteitskranten. En allerlei artikelen, jullie zullen ze ook tegen zijn gekomen, waarin het gaat over partnerruil of parenclubs of noem maar op wat nog meer. Waardoor door er gewoon over te schrijven, als het gewoon een optie is, het wordt genormaliseerd. Zou een verschil maken als we diep in ons hart weer teruggaan naar die ethische moraal van Jezus. En niet in een wetticisme afgebakend. Je mag geen overspel plegen en dan doe je het goed. Nee, maar een veranderend hart van monogamie. Waarbij je lief hebt. Gaat voor het huwelijk. Gaat voor trouw. Gaat voor de waarde. Joh, wat hebben we dan een boodschap voor de wereld en voor de mensen om ons heen? Jezus legt de lat niet lager, maar hij legt de lat veel hoger voor jou en voor mij. En dat brengt ons bij het tweede principe, wat ook belangrijk is. En dat is dat die norm van Jezus, dat het uiteindelijk onhaalbaar is. Weet je wat ik heel lang heb gedacht? Ik heb gehandeld alsof dit een nieuwe wet was van Jezus. Ja, als je daar maar aan houdt, ja, dan ben je goed bezig. Hier is het oude van Jezus, of het oude van de Torah, en Jezus brengt een nieuwe wet. En die moet ik nu gaan halen. Maar het is niet zo dat Jezus een nieuwe wet komt brengen. Kijk, dit is de nieuwe wet. En Jezus' boodschap is tegelijkertijd, dit is mijn nieuwe wet, maar je haalt het nooit. Kijk maar wat hij erover zegt. Als je sukkel zegt, ga je naar de hel. Of je gaat naar het gerechtshof. En verleid je oogje tot zonde, ruk hem uit. Dat is mijn wet. Nou, zonder oog, ga maar zonder oog verder. En verleid je handje tot zonde, hak hem af. Weg ermee. Het is onhaalbaar. Ja, mijn norm is om zelfs beter te zijn dan die schriftgeleerden en die fariseeën. Maar hoe is dat dan mogelijk? Die pluist toch alles uit? Die zijn toch al de top of the bill? Ja, en ik verwacht nog meer van jullie, zegt Jezus. Maar dat is toch onhaalbaar, Jezus? Ja, dat klopt. Dat is onhaalbaar. Want mijn koninkrijk is een totaal ander koninkrijk. Het is het koninkrijk van het hart en van de liefde en van de genade. Wil je gaan scheiden, zegt Jezus. Het Oude Testament, de Torah, zegt, je krijgt een echtscheidingsbrief mee. En die hebben ook zo vaak, de kerk zo vaak als wet gebruikt. Ja, je mag alleen scheiden op het moment dat er sprake is van overspel in die relatie. Dat is de enige wet. Maar dat zegt Jezus hier toch. En Jezus zegt, het is onhaalbaar. Hoe ik denk over het huwelijk, dat is gewoon onhaalbaar. En dat zien we ook terug in Matteüs 19, want daar zegt Jezus precies hetzelfde. En daar zie je de reactie van de leerlingen. En de leerlingen, ik heb het even opgezocht, die zeggen dan, hierop zeiden ze leerlingen, nou, als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, ja, dan kun je maar beter niet trouwen. Jezus, dit is onhaalbaar. Om het op die manier, zonder echtscheidingsbrief, dat kunnen we niet. We hangen naar die wetten en naar die regels. Dit is onhaalbaar. Nee, Jezus gaat verder met het uitrollen van zijn koninkrijk. Met normen die uiteindelijk onhaalbaar zijn. En we lezen dat helemaal op het slot nog beter in Matteüs 5, vers 48. En dan vat Jezus het samen en zegt hij, jongens, dit is wat je moet doen. Wees dan maar volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Dat is mijn wet. Volmaaktheid zoals God. Ja, lieve mensen, de lat van Jezus die ligt veel hoger, niet lager. Hij zegt, joh, maar dit verwacht ik van jullie. En tegelijkertijd, maar dit kun je, zul je ook niet halen. Maar wat dan wel, Jezus? Hoe dan wel? En dan komen we bij het derde principe. En dat is het allerbelangrijkste principe. Het principe wat ik zelf van de theoloog, predikant Tim Keller heb geleerd. Dat me de ogen heeft geopend hoe de bergreden in zijn geheel te lezen. In plaats van dingen eruit te halen. En het derde principe is dat Jezus die plaatst het leven in zijn koninkrijk tegenover religie. Twee totaal verschillende dingen. Leven in het koninkrijk van God, in het koninkrijk van Jezus, tegenover religie, godsdienst. En Tim Keller, die liet het me zo zien. Hij zegt, kijk naar die bergreden, die preek van Jezus in zijn geheel. En hoe eindigt Jezus zijn preek? Jezus eindigt zijn preek, zoals ik het ook vaak probeer, met een conclusie en met een toepassing. Een goede preek eindigt met een conclusie en je wilt weten wat je gaat doen, hoe je het kunt toepassen. En in zijn toepassing komt Jezus met drie beelden aan het eind, Matteüs 7. Het beeld van twee wegen. Eentje de brede weg, kennen we vast allemaal als we je christelijke achtergrond hebben. En de smalle weg, met de brede poort en de hele kleine poort. En twee bomen vergelijkt Jezus het mee. De ene die draagt vrucht en de andere draagt helemaal geen vrucht. En twee huizen. Het een is gebouwd op zand en dan komt de regen en die stort ineen. En de andere is gebouwd op een rots en die blijft staan. Twee wegen, twee bomen, twee huizen. En het zijn allemaal twee dingen die precies hetzelfde van de buitenkant lijken. Een weg, een boom en een huis. Aan de oppervlakte lijkt het precies hetzelfde. Maar uiteindelijk is er een heel groot verschil. En traditioneel heb ik jarenlang gedacht, ja, maar die twee wegen, die twee bomen, die twee huizen, dat zijn mensen die leven met God of zonder God. En misschien ken je deze poster, hij hing volgens mij ergens bij ons thuis, maar ik hoorde net op de vorige dienst dat veel mensen hem thuis hadden hangen. Dit schilderij, 19e eeuw, 20e eeuw. Dan die twee wegen, de smalle weg en de brede weg. En de smalle weg zijn de mensen die leven zoals Jezus wil, zoals de Bijbel het wil zeggen. En zich houden aan alle wetten en regels van God. En die brede weg, daar wordt gegokt en daar wordt gedronken. En die zijn helemaal van God los. En die weg, die leidt naar het verderf. Twee wegen, twee bomen, twee huizen. De ene mensen met God en de andere mensen zonder God. Maar dat klopt niet. Want Jezus zegt, wil je weten wat die twee bomen, die twee huizen zijn in die twee wegen? Ik heb het verteld in de preek. Ga terug naar mijn preek. Om te kijken wat die wegen en die bomen en die huizen zijn. En het zijn niet de mensen zonder God en de mensen met God. Nee, het is waar we het nu vanochtend over hebben gehad. Je zegt, ik kom je twee huizen brengen. Ik kom je twee wegen brengen. De ene is het oude. Het oude verbond. 613 regels. Je mag dit en je zult dat en je mag dit niet. En het andere is het nieuwe van mijn koninkrijk. En als je daarna nog verder leest, gaat Jezus nog verder. Hij zegt, er zijn mensen die bidden op deze manier en mensen die bidden op die manier. En dat zijn de huichelaars. En mensen die vasten op die manier en mensen die vasten op zo'n manier. Dat zijn de huichelaars. En mensen die geven en weer mensen die geven. Alleen weer op een andere manier. Nee, van de buitenkant is het precies hetzelfde. Maar van de binnenkant is het zo ontzettend anders. Het is niet zo, de ene weg is voor de gelovigen en de andere voor de ongelovigen. Niet de ene die bidt wel en die geeft wel en die vast wel en die houdt zich aan alle wetten wel en de andere groep niet. Nee, beide groepen die bidden, beide groepen die geven, beide groepen die vasten, beide groepen houden zich aan de 10 geboden, gaan naar de kerk, houden zich aan alle wetten. En toch zegt Jezus, en dat is essentieel, maar raakt ook ons allemaal. En toch zit één groep fout, zegt Jezus. Toch zit één groep fout. Die brengt slechte vrucht voort. Die groep die bouwt op zand. Die groep die begeeft zich op de brede weg naar het verderf. En Jezus zegt, dat is die groep die zo van de buitenkant die wetten en die regels houdt. Ja, dat zijn die schriftgeleerden en die fariseeën. Die van de buitenkant, ja zeker, die wetten houden. Uitpluizen. Maar van de binnenkant zo leeg zijn. En ik kom je een nieuw koninkrijk brengen. Aan de ene kant heb je het koninkrijk van religie, van godsdienst. Maar ik kom je een nieuw koninkrijk brengen. En dat is een koninkrijk van een nieuwe wereld. Een nieuw koninkrijk. Koninkrijk van het hart. Koninkrijk van liefde. Koninkrijk waarin we van binnenuit getransformeerd worden. We begonnen met die vraag dat mensen zeiden tegen Jezus, maar bent u dan gekomen om al die wetten van God af te schaffen? En als je het zo uithaalt, zou je kunnen denken, ja, maar we moeten aan de wet houden. Kijk eens, geen titel of jota zal vergaan. Jezus zegt het hier toch. Als je de brede context, de hele preek van Jezus erbij neemt, dan zegt Jezus, ja, hier is een koninkrijk van religie, maar ik ben niet gekomen om al die wetten van God af te schaffen. Nee, mijn wet, mijn regelgeving, mijn koninkrijk, die gaat nog een stuk dieper. En uiteindelijk de conclusie, in Matthäus 7, vers 12, behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Ja, dat is het hart. Dat is het hart van de wet. En dat is het hart van de profeten. Of zoals Jezus in Lucas 16 zegt, de wet en de profeten, die gaan tot aan Johannes de Doper. En sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd. En iedereen wordt met klem genodigd om binnen te komen. En weer zegt Jezus, ja, maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één titel van de wet wegvalt. Ja, dit is de essentie van de wet. Hier gaat het om. Als je naar de wet kijkt, zegt Jezus. Koninkrijk van God. En de antwoord van Jezus is nee. Ik ben niet gekomen om die wet af te schaffen. Ach nee, helemaal niet die wet. Dat is de bovenkant, dat is de buitenkant. Maar ik ben gekomen om religie en godsdienst af te schaffen. Maar mijn koninkrijk is het koninkrijk van het hart. Tot slot, de band mag wel naar voren komen. Ik las eens het voorbeeld van boeren in Australië. En het schijnt, ik heb nooit gecontroleerd dat de boeren in Australië, dat je twee manieren hebt om daar je vee, zeg maar, te laten grazen en bijeen te houden. En ja, de ene is, zoals we eigenlijk allemaal kennen hier in Nederland. Is, je hebt je koeien bij elkaar en je runderen. En je zet gewoon een heel groot hek om je weiland heen. En dan hou je ze bij elkaar. Met anderen, zeggen ze, dat zijn de boeren die doen het op een andere manier. Die gooien al die hekken los, al die hekken, die hebben ze niet meer. Maar wat zij doen is, midden in het weiland, dan boren ze naar een bron, naar water. En als die bron die opboort, dan heb je een bron van water, waar de koeien, waar de runderen, waar het vee, allemaal automatisch naartoe gaat. En ze zijn niet bang dat ze koeien of runderen kwijtraken. Want die komen altijd weer terug naar de bron. Zelfs zonder hekken, zelfs zonder prikkeldraad. Het vee komt terug, want ze weten bij de bron is het goed. En weet je, ik geloof dat Jezus dat ook bedoelt. Kom naar de bron. Jezus zegt, ik ben de bron. En Jezus zegt, ik kom een koninkrijk brengen van de bron. Kom bij mij. En als wij deze preek van Jezus in ons leven willen toepassen, dan hebben we deze drie punten, deze drie principes vanochtend gezien. En ik denk dat we onderaan moeten beginnen en van onder naar boven moeten werken. En op de eerste plaats, dat wij mogen leven vanuit de koninkrijk. Dat is wat Jezus wil. Leven vanuit die bron. Leven vanuit Jezus. Leven vanuit het hart. Waarbij we de liefde en de genade van Jezus mogen leren kennen. Het land van liefde mogen betreden. En zeggen, Jezus, ik ken u en ik heb u nodig. Weet je, en dan gaan we naar boven. Dan komen we bij de tweede. Dan zullen we uiteindelijk erkennen dat we die norm van Jezus en die norm van God en die wetten nooit zullen halen. We schieten tekort. En dan weten we maar, Heer, we hebben die genade van u nodig. Elke dag weer opnieuw. Ik heb u nodig, Heilige Geest. Wilt u maar mijn hart vervullen om richting die norm te gaan? Wilt u maar een wacht zetten voor mijn lippen? Wacht voor mijn ogen, wacht voor mijn gedachten, Heer. Want ik heb het zo nodig, elke dag opnieuw. En wilt u me vergeven dat ik elke keer weer opnieuw de fout inga? O Heer, vul me, want ik heb u nodig. En dan zullen we erkennen, ja, die norm van Jezus is een geweldige norm. Maar ik kan er niet bij. Ik heb daar iets voor nodig wat buiten mezelf gaat. Jezus. En als we dat kennen en erkennen, dan weten we dat Jezus wet, dat die lat, dat we die niet hoeven te halen, maar dat we zullen groeien. En steeds meer verlangen zullen krijgen naar de bron. En elke keer weer terug zullen keren naar de bron. Om op die manier te groeien en te groeien naar het beeld van Jezus. En we hebben net gelezen in Lucas 16 dat het koninkrijk van God wordt verkondigd. En iedereen wordt met klem genodigd om binnen te komen. En vanochtend zegt Jezus tegen jou en tegen mij. Met klem wil ik je uitnodigen. Kom mijn koninkrijk binnen. Zullen we gaan staan en laten we daarom bidden. En lieve Heer Jezus, u bent goed, Heer, u bent God. En u nodigt ons met klem uit, Heer, om te komen in uw koninkrijk. Koninkrijk van vrijheid, Heer. Een koninkrijk, Heer, waar we elke keer weer terug mogen naar de bron, naar u, Jezus Christus. En als jij vandaag voor het eerst of opnieuw weer terug wilt naar de bron, dan mag je dat diep in je hart in stilte tot Jezus zeggen. En zo nodigen we u uit, Jezus, met uw geest, uw heilige geest, om ons te vullen, Heer, van top tot teen. Zodat we die vrucht van uw geest, van liefde, blijdschap, vrede, geluk, goedheid, dan leven we vanuit die zaligspreking en vriendelijk te zijn, om u op de eerste plaats te zetten, Heer. Om ons daarmee te vullen. Vul ons, Heer, op dit moment. Kom tot uw doel hier met ons, op de plek waar u ons gesteld heeft. In Jezus' naam. Amen.